Welkom bij Radio Maria.
De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Familiaris Consortio over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 22 november 1981. Vorige keer waren we geëindigd met de inleiding van het vierde hoofdstuk, de deelname aan het leven en aan de zending van de kerk. Dit hoofdstuk wordt behandeld in drie artikelen, waarvan het eerste nu aan bod komt, het christelijk gezin, gelovige en evangeliserende gemeenschap. Het geloof, ontdekking en bewondering van Gods plan met het gezin. Deelnemend aan het leven en de zending van de kerk, die het woord van God eerbiedig aanhoort en het met vast vertrouwen verkondigt, vervult het christelijke gezin zijn profetische taak door zich geheel open te stellen voor het woord Gods en het te verkondigen. Zo wordt het iedere dag meer een gelovige en evangeliserende gemeenschap. Ook van de christelijke echtgenoten en ouders wordt de geloofsgehoorzaamheid gevraagd. Zij zijn geroepen zich open te stellen voor het woord van de Heer, dat hun dat wonderbaarlijke nieuwe, de blijde boodschap, openbaart van hun huwelijksleven en gezinsleven, dat door Christus heilig en heiligend is gemaakt. Inderdaad, enkel in het geloof kunnen zij met vreugdevolle dankbaarheid ontdekken en bewonderen tot welke waardigheid God het huwelijk en het gezin heeft willen verheffen, namelijk tot teken en tegenwoordigheid van het liefdeverbond tussen God en de mensen, tussen Jezus Christus en de kerk, zijn bruid. Reeds de voorbereiding op het christelijk huwelijk heeft het kenmerk van een geloofsweg. Zij biedt zich immers aan als bevoorrechte gelegenheid voor de verloofden, het geloof dat zij ontvangen hebben bij het doopsel en dat wordt gevoed door hun christelijke opvoeding, te herontdekken en te verdiepen. Op deze wijze erkennen zij hun roeping in de huwelijksstaat te leven in navolging van Christus en ten dienste van het Rijk van God. En zullen zij deze roeping in vrijheid aanvaarden. Het voornaamste ogenblik waarop bruid en bruidegom samen hun geloof tonen, is de viering van het sacrament van het huwelijk. Want zij is in haar diepste wezen de verkondiging in de kerk van de blijde boodschap over de echtelijke liefde. Deze liefde is het woord van God, dat het wijze en liefdevolle plan openbaart en vervult, dat God heeft met de gehuwden, die binnengeleid worden in de wonderlijke en werkelijke deelneming aan de liefde van God voor de mensen. Als de sacramentele viering van het huwelijk in zich de verkondiging is van het woord Gods, dan moet in allen die op onderscheiden gronden de hoofdrol vervullen en de celebranten zijn, duidelijk een geloofsbelijdenis naar voren komen, die in en met de kerk, de gemeenschap van gelovigen, wordt uitgesproken. Deze geloofsbelijdenis moet uitgebreid worden tot het huwelijks- en gezinsleven. God, die bruid en bruidegom geroepen heeft tot het huwelijk, gaat immers door met hen te roepen in het huwelijk. In en door de feiten, de problemen, de moeilijkheden, de gebeurtenissen van het alledaagse bestaan, komt God tot hen om de concrete eisen duidelijk te maken en voor te leggen van hun deelneming aan de liefde van Christus voor de kerk, volgens de bijzondere situatie waarin zij zich bevinden, in gezin, maatschappij en kerk. Samen moet de huwelijks- en gezinsgemeenschap Gods plan ontdekken en eraan gehoorzamen, juist via de menselijke ervaring van de liefde, die in de geest van Christus tussen echtgenoten en tussen ouders en kinderen beoefend wordt. Hiervoor is het nodig dat ook de kleine huiskerk, juist zoals de grote kerk, voortdurend en intens geëvangeliseerd wordt. Vandaar haar taak van voortdurend onderricht in het geloof. De bediening van de evangelisatie in het christelijk gezin. In de mate waarin het christelijk gezin het evangelie aanvaardt en groeit tot volwassenheid in het geloof, wordt het een evangeliserende gemeenschap. Luisteren wij opnieuw naar paus Paulus VI in Evangelii Nuntiandi, punt 71. Citaat: evenals de kerk moet ook het gezin een ruimte zijn waarin het evangelie doorgegeven wordt en van waaruit het uitstraalt. In de schoot dus van een gezin dat zich bewust is van deze zending, evangeliseren alle leden en worden zij allen geëvangeliseerd. De ouders delen niet enkel het evangelie mee aan de kinderen, maar zij kunnen ook van hen hetzelfde evangelie ontvangen in een diep doorleefde vorm. Zo'n gezin wordt evangeliserend voor vele andere gezinnen en voor de omgeving waarin het verkeert. Einde citaat. Zoals de synode, met een terugblik op de toespraak die ik in Puebla heb gehouden, opnieuw gezegd heeft, hangt de toekomstige evangelisatie grotendeels af van de huiskerk. De heilige paus Johannes Paulus II verwijst hier naar een toespraak die hij gegeven heeft tot de bisschoppen van Latijns-Amerika bij de opening van hun derde conferentie in Puebla, Mexico. Deze apostolische zending van het gezin is geworteld in het doopsel en ontvangt door de sacramentele genade van het huwelijk nieuwe kracht om het geloof over te dragen, om de huidige maatschappij te heiligen en om te vormen volgens Gods bedoeling. Vooral heden ten dage heeft het christelijk gezin een speciale plicht te getuigen van het paasverbond van Christus, door middel van de voortdurende uitstraling van de vreugde, van de liefde en van de zekerheid van de hoop, van waaruit het rekenschap moet afleggen. Het christelijke gezin verkondigt met luide stem de actuele kracht van het Rijk van God en de hoop op het gelukzalige leven, horen we in punt 35 van Lumen Gentium. De absolute noodzaak van catechese in het gezin blijkt bijzonder duidelijk in bepaalde situaties die de kerk helaas overal waarneemt. Daar waar een anti-godsdienstige wetgeving er zelfs naar streeft de opvoeding tot geloof te verhinderen, daar waar wijdverbreid ongeloof of opdringend secularisme een echte godsdienstige groei praktisch onmogelijk maakt, blijft dat wat men de huiskerk zou kunnen noemen de enige omgeving waarin de kinderen en jongeren een echt geloofsonderricht kunnen ontvangen. Een kerkelijke dienst. De bediening van de evangelisatie is de eigen en onvervangbare taak van de ouders. Zij neemt de typische kenmerken van het gezinsleven over, dat doortrokken is, zoals het behoort te zijn, van liefde en eenvoud, van doelgerichtheid en van dagelijks getuigenis. Het gezin moet de kinderen zodanig opvoeden tot het leven dat ieder kind zijn taak ten volle vervult, volgens de roeping die het van God ontvangen heeft. Want een gezin dat openstaat voor de transcendente waarden, dat de broeders met vreugde dient, dat zijn taken met edelmoedige trouw vervult en dat zich bewust is van zijn dagelijkse deelneming aan het mysterie van het glorievolle kruis van Christus, wordt de eerste en beste kweekplaats voor de roeping tot het aan Gods rijk toegewijde leven. De bediening van de evangelisatie en de catechese door de ouders moet het leven van de kinderen ook begeleiden in de jaren van hun groei tot volwassenheid, waarin zij, zoals dikwijls gebeurt, het christelijk geloof dat zij in de eerste jaren van hun leven ontvangen hebben, betwisten of zelfs afwijzen. Zoals in de kerk het werk van de evangelisatie altijd samengaat met het lijden van de geloofsverkondiger, zo moeten in het christelijke gezin de ouders met moed en grote gemoedsrust de moeilijkheden trotseren die hun bediening van de evangelisatie soms ontmoet in hun eigen kinderen. Men moet nooit vergeten dat de dienst die de echtgenoten en de ouders bewijzen aan het evangelie wezenlijk een kerkelijke dienst is, die dus valt binnen de context van de hele kerk als geëvangeliseerde en evangeliserende gemeenschap. Omdat de bediening van de evangelisatie en de catechese door de huiskerk geworteld is, in en voortkomt uit de ene zending van de kerk en gericht is op de opbouw van het ene lichaam van Christus, moet zij nauw verbonden blijven en op bewuste wijze geharmoniseerd worden met alle andere diensten van evangelisatie en catechese, die werken in de kerkelijke gemeenschappen, zowel diocesane als parochiële. Het evangelie verkondigen aan ieder schepsel. De universaliteit zonder grenzen is het open veld dat toebehoort aan de evangelisatie die van binnenuit bezield wordt door het missionair elan. Zij is immers het antwoord op het uitdrukkelijke en ondubbelzinnige bevel van Christus dat we horen weer klinken in het heilig evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 16, vers 15. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Ook het geloof van het christelijke gezin en zijn taak tot evangelisatie vertonen deze katholieke missionaire bezieling. het sacrament van het huwelijk, dat de in doopsel en vormsel gewortelde plicht, het geloof te verdedigen en te verspreiden, hernieuwd en herhaald, maakt de christelijke echtgenoten en ouders tot getuigen van Christus, tot het uiteinde der aarde, tot ware en echte missionarissen van de liefde en van het leven. Reeds binnen het gezin zelf kan men een zekere vorm van missionaire activiteit beoefenen, namelijk wanneer een lid van het gezin niet het geloof heeft of het niet op passende wijze in praktijk brengt. In zo'n geval moeten de andere leden van het gezin deze personen getuigenis van hun door het leven zelf als juist bewezen geloof voorhouden, dat deze stimuleert en steunt op de tocht naar de volledige instemming met Christus de Verlosser. De huiskerk, die reeds in eigen kring bezield wordt door een missionaire geest, wordt ertoe gedreven een schitterend teken te zijn van de tegenwoordigheid van Christus en van zijn liefde, ook voor degenen die ver zijn, voor de gezinnen die nog niet geloven en voor de christelijke gezinnen die niet meer leven overeenkomstig het geloof dat zij ontvangen hebben. De huiskerk is geroepen door haar voorbeeld en getuigenis hen die de waarheid zoeken te verlichten. Opnieuw verwijzing naar Lumen Gentium, punt 35 en Apostolicam Actuositatem, punt 11. Zoals reeds bij het ontluiken van het christendom Aquila en Priscilla zich als missionair echtpaar toonden, zo lezen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 18, en de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 16, versen 3 tot 4. Wel, zo getuigt de kerk in deze tijd van haar ononderbroken frisheid en bloei door de aanwezigheid van christelijke echtgenoten en gezinnen, die, minstens voor enige tijd, naar de missielanden gaan om er het evangelie te verkondigen en met de liefde van Christus de mensen te dienen. De christelijke gezinnen leveren een speciale bijdrage tot de missietaak van de kerk, als zij de missionaire roeping koesteren onder hun zonen en dochters, en, meer in het algemeen, door een opvoeding die hun kinderen reeds vanaf hun jeugd in staat stelt de liefde van God jegens alle mensen te herkennen. Thank you. Artikel 2. Het christelijk gezin, gemeenschap in gesprek met God. Het huisheiligdom van de kerk. De verkondiging van het evangelie en de aanneming ervan in geloof bereiken hun volheid in de sacramentele viering. De kerk, gelovige en evangeliserende gemeenschap, is ook priesterlijk volk, bekleed dus met de waardigheid van Christus, hoge priester van het nieuwe en eeuwige verbond en deelgenoot van diens macht. Zo horen we in Lumen Gentium, punt 10. Ook het christelijk gezin is opgenomen in de kerk, in het priesterlijk volk. Door het sacrament van het huwelijk, waarin het geworteld is en waaruit het zich voedt, wordt het zonder ophouden door de Heer Jezus tot leven gebracht en door Hem aangespoord en verplicht tot de dialoog met God, door middel van het sacramentele leven, de offerande van het eigen leven en het gebed. Dit is de priesterlijke taak die het christelijke gezin kan en moet uitoefenen in nauwe vereniging met heel de kerk, in alle dagelijkse gebeurtenissen van het huwelijks- en gezinsleven. Op deze wijze wordt het christelijke gezin geroepen zichzelf, de kerkelijke gemeenschap en de wereld te heiligen. Het huwelijk, sacrament van wederzijdse heiliging en daad van eredienst. Eigen bron en bijzonder middel van heiliging is voor de christelijke echtgenoten en voor het christelijk gezin het sacrament van het huwelijk, dat de heiligmakende genade van het doopsel opneemt en tot voltooiing brengt. Uit kracht van het mysterie van de dood en verrijzenis van Christus, waarin het sacrament van het huwelijk de mensen opnieuw laat binnengaan, wordt de huwelijksliefde gezuiverd en geheiligd. Zo horen we in punt 48 van Gaudium et Spes weer klinken. De Heer heeft zich verwaardigd deze liefde te genezen en te verheffen door een bijzondere gave van genade en liefde. De gave van Jezus Christus put zich echter allerminst uit in de viering van het sacrament van het huwelijk, maar steunt en sterkt de echtgenoten heel hun leven lang. Daaraan herinnert het Tweede Vaticaans Concilie uitdrukkelijk, waar het leert dat Jezus Christus, opnieuw uit datzelfde punt van Gaudium et Spes, citaat, met hen blijft, opdat zoals Hij de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd, ook de echtgenoten in blijvende liefde en trouw zich aan elkaar zouden wegschenken. Daarom worden de christelijke echtgenoten tot de plichten en de waardigheid van hun levensstaat door een speciaal sacrament gesterkt en er als het ware door geconsacreerd. Krachtens dit sacrament komen zij, bezield met de geest van Christus, op grond waarvan heel hun leven wordt gedragen door het geloof, de hoop en de liefde, door de vervulling van hun huwelijks- en gezinsplichten, geleidelijk tot eigen zelfvoltooiing en wederzijdse heiliging, en juist daardoor samen tot de verheerlijking van God. Einde citaat. De algemene roeping tot heiligheid is ook gericht aan de christelijke echtgenoten en ouders. Zij krijgt voor hen een speciaal karakter door het sacrament dat zij gevierd hebben en wordt concreet vertaald in de eigen werkelijkheid van het huwelijks- en gezinsleven. Hieruit vloeien de genade en de oorzaak voort van een echte, diepe huwelijks- en gezinsspiritualiteit die zich laat inspireren door de motieven van de schepping, het verbond, het kruis, de verrijzenis en het teken, motieven waarbij de synode verschillende keren stil is blijven staan. Zoals alle sacramenten die gericht zijn op de heiliging van de mensen, op de opbouw van het lichaam van Christus en tenslotte op de eredienst aan God, is ook het christelijk huwelijk in zich een liturgische daad van verheerlijking van God in Jezus Christus en in de kerk. In de viering van het huwelijk belijden de christelijke echtgenoten hun dankbaarheid aan God voor de sublieme gave die hun is geschonken, om in hun huwelijks- en gezinsbestaan weer te mogen leven uit de liefde van God, voor alle mensen en voor de kerk van de Heer Jezus, zijn bruid. En zoals uit het sacrament voor de echtgenoten de genade en de plicht voortvloeien dagelijks de ontvangen heiliging te beleven, zo komen eveneens uit het sacrament de genade en de zedelijke verplichting voort, heel hun leven om te vormen tot blijvende geestelijke offers. Ook op de christelijke echtgenoten en ouders, in het bijzonder voor de aardse en tijdelijke werkelijkheid die hen karakteriseert, zijn de woorden van het concilie van toepassing, die we horen weer klinken in het 34e punt van Lumen Gentium. Zo wijden ook de leken, als zij bij hun aanbidding overal heilige levensdaden voegen, de wereld zelf aan God toe. Huwelijk en Eucharistie. De heiligende taak van het gezin heeft haar eerste aanzet in het doopsel en haar hoogste uitdrukking in de Eucharistie, waarmee het christelijk huwelijk innig verbonden is. Het Tweede Vaticaans Concilie brengt de speciale relatie tussen de Eucharistie en het huwelijk naar voren, als het voorschrijft dat het huwelijk in de regel onder de mis wordt gevierd. Zo horen we in het punt 78 van Sacrosanctum Concilium. Het is zeer noodzakelijk deze relatie te herontdekken en te verdiepen, als men de genaden en de verplichtingen van het christelijk huwelijk en gezin wil begrijpen en in de praktijk van het leven vertalen. De Eucharistie is de bron zelf van het christelijk huwelijk. Het Eucharistisch offer geeft immers het liefdeverbond van Christus met de kerk weer, bezegeld met het bloed van zijn kruis, zoals we horen in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 19, vers 34. Het is in dit offer van het nieuwe en eeuwige verbond dat de christelijke echtgenoten de oorsprong vinden waaruit hun echtverbintenis voortkomt, innerlijk gevormd wordt en voortdurend verlevendigd. Als tegenwoordigstelling van het offer van de liefde van Christus voor de kerk is de Eucharistie bron van liefde. En in de Eucharistische gave van de liefde vindt het christelijk gezin het fundament en de ziel van zijn gemeenschap en van zijn zending. Het Eucharistisch brood maakt de diverse leden van de gezinsgemeenschap tot één lichaam, dat openbaring is van de ruimere eenheid van de kerk en deelneming daaraan. De deelname aan het lichaam van Christus dat gegeven is en aan zijn bloed dat vergoten is, wordt onuitputtelijke bron van de missionaire en apostolische ijver van het christelijk gezin. Het sacrament van bekering en verzoening. Een wezenlijk en blijvend onderdeel van de heiligende taak in het christelijke gezin is de aanvaarding van de oproep tot bekering, die uitgaat van het evangelie en gericht is aan alle christenen die niet altijd trouw blijven aan de nieuwheid van het doopsel dat dat hen tot heiligen heeft gemaakt. Ook het christelijke gezin leeft niet altijd in overeenstemming met de wet van de genade en heiligheid van het doopsel, die opnieuw afgekondigd wordt door het sacrament van het huwelijk. Het berouw en de wederkerige vergiffenis in de schoot van het christelijk gezin, die zo vaak in het dagelijkse leven voorkomen, vinden hun specifieke sacramentele plaats in de christelijke boetedoening. In de encycliek Humanae Vitae schreef paus Paulus VI met betrekking tot de echtgenoten, citaat, als de zonde nog vat op hen heeft, moeten zij niet ontmoedigd worden, maar met nederige volharding hun toevlucht nemen tot Gods barmhartigheid, die overvloedig geschonken wordt in het sacrament van de boete. Einde citaat uit punt 25 van Humanae Vitae. De viering van dit sacrament heeft een bijzondere betekenis voor het gezinsleven. Terwijl de echtgenoten en alle andere leden van het gezin door het geloof inzien hoe de zonde niet alleen in strijd is met het verbond met God, maar ook met het verbond van de echtgenoten en met de gezinsgemeenschap, worden zij geleid naar de ontmoeting met God die rijk is aan barmhartigheid, zoals we horen in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 4. En door het schenken van zijn liefde, die machtiger is dan de zonde, het huwelijksverbond en de gezinsgemeenschap herstelt en vervolmaakt. Het gebed van het gezin. De kerk bidt voor het christelijk gezin, en zij leert het om door een leven in edelmoedige eenstemmigheid het geschenk en de priesterlijke taak die het ontvangen heeft van Christus hoge priester tot voltooiing te brengen. Het priesterschap dat de gelovigen in het doopsel ontvangen hebben en dat de echtgenoten door hun leven uitoefenen in het huwelijk als sacrament, vormt werkelijk voor de echtgenoten en voor het gezin het fundament voor een roeping en zending, waardoor hun dagelijks bestaan wordt omgevormd in geestelijke offers die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus, zoals we horen in de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 2, vers 5. Dat gebeurt niet alleen door de viering van de Eucharistie en van de andere sacramenten, of het aanbieden van zichzelf tot eer van God, maar ook door het gebedsleven. Door de biddende dialoog met de Vader door Jezus Christus in de Heilige Geest. Het gezinsgebed heeft zijn eigen kenmerken. Het is een gemeenschappelijk gebed, van man en vrouw samen, van ouders en kinderen samen. De gemeenschap in gebed is tegelijk vrucht en eis van de gemeenschap die geschonken wordt door de sacramenten van doopsel en huwelijk. Op de leden van het gezin kunnen op bijzondere wijze de woorden toegepast worden waarmee de Heer Jezus zijn aanwezigheid belooft. Dat horen we in het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 18, versen 19 tot en met 20. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dit gebed heeft als bijzondere inhoud het gezinsleven zelf, dat in al zijn verschillende omstandigheden geïnterpreteerd wordt als roeping door God en dat verwerkelijkt wordt als een kinderlijk antwoord op zijn roeping, vreugde en verdriet, hoop en droefheid, geboortedagen en verjaardagen, verjaardagen van de bruiloft van de ouders, afscheid, afwezigheid en terugkeer, belangrijke en beslissende keuzes, de dood van dierbare personen enzovoort. Het zijn tekenen van de tussenkomst van Gods liefde in het leven van het gezin en dienen zo ook het gunstige ogenblik te betekenen voor de dankzegging, de smeking, de vertrouwvolle overgave van het gezin aan de gemeenschappelijke Vader die in de hemel is. De waardigheid en verantwoordelijkheid van het christelijke gezin als huiskerk kunnen slechts verwezenlijkt worden met de onophoudelijke hulp van God, die stellig gegeven zal worden als het gezin met nederigheid en vertrouwen erom vraagt in het gebed. Opvoeders tot gebed. De christelijke ouders hebben krachtens hun waardigheid en priesterlijke zending voor alle gedoopten de specifieke taak de kinderen te leren bidden, geleidelijk het mysterie van God te laten ontdekken en hen binnen te leiden in de persoonlijke samenspraak met Hem. vooral in het christelijk gezin, dat verrijkt is met de genade en de zending van het huwelijkssacrament, moeten de kinderen van jongs af aan leren kennis van God te krijgen, hem te vereren en de naaste te beminnen volgens het geloof dat zij in het doopsel ontvangen hebben. Zo horen we opnieuw in het document Gravissimum Educationis. Fundamenteel en onvervangbaar element van de opvoeding tot gebed is het concrete voorbeeld. Het levende getuigenis van de ouders. Enkel door samen met de kinderen te bidden, dringen de vader en de moeder, die zo hun eigen koninklijk priesterschap uitoefenen, door tot het diepst van het hart van de kinderen en laten daar sporen achter die de latere gebeurtenissen van het leven niet zullen uitwissen. Luisteren wij opnieuw naar de aansporing die paus Paulus VI gericht heeft tot de ouders. Moeders, leert u uw kinderen de gebeden van de christen. Bereid u uw kinderen, samen met de priesters, voor op de sacramenten van de kinderjaren, biecht, communie, vormsel. Leert u hen aan de lijdende Christus te denken als zij ziek zijn, de hulp van Maria en van de andere heiligen in te roepen. Bid u de rozenkrans in het gezin. En gij, vaders, weet u tenminste zo nu en dan te bidden met uw kinderen, met heel het huisgezin. Uw voorbeeld van rechtschapenheid in denken en doen, geholpen door een gebed, heeft de waarde van een levensles, van een bijzonder verdienstelijke daad van godsdienst. Brengt zo vrede binnen de muren van het huis. Pax huic domui. Denkt eraan, zo bouwt ge de kerk op. Liturgisch en persoonlijk gebed. Tussen het gebed van de kerk en dat van de afzonderlijke gelovigen bestaat een diepe, vitale band, zoals het Tweede Vaticaans Concilie duidelijk heeft bevestigd in Sacrosanctum Concilium. Welnu, een belangrijk doel van het gebed in de huiskerk is dat het voor de kinderen de natuurlijke inleiding moet vormen op het eigenlijk liturgisch gebed van de kerk in haar geheel. Zowel in de zin van een voorbereiding hierop, als in deze zin dat dit liturgisch gebed de ruimte van het persoonlijk en het gezinsleven en van het maatschappelijk leven omvat. Vandaar de noodzaak van een geleidelijk groeiende deelneming van alle leden van het christelijk gezin aan de Eucharistie, vooral op zon- en feestdagen, en aan de andere sacramenten, in het bijzonder aan de sacramenten van de christelijke inwijding van de kinderen. De richtlijnen van het concilie openen een nieuwe mogelijkheid voor het christelijk gezin, dat genoemd is onder de groepen waaraan de gemeenschappelijke viering van het liturgisch getijdengebed wordt aanbevolen. Zo zal het christelijke gezin er zorg voor dragen dat ook thuis in een aan de leden aangepaste vorm de tijden en feesten van het liturgische jaar worden gevierd. Om de eredienst die in de kerk gevierd moet worden thuis voor te bereiden en voor te zetten, maakt het christelijk gezin gebruik van het persoonlijk gebed. Dit kent een grote verscheidenheid van vormen. Deze verscheidenheid die getuigt van de uitzonderlijke rijkdom waarmee de geest het christelijk gebed bezielt, komt tegemoet aan de verschillende levensbehoeften en omstandigheden van degene die zijn geest tot de Heer richt. Naast het ochtend- en avondgebed worden volgens de aanwijzingen van de synodevaders uitdrukkelijk aanbevolen het lezen en overwegen van het woord van God, de voorbereiding op de sacramenten, de devotie tot en de toewijding aan het heilig hart van Jezus, de verschillende vormen van verering van de heilige maagd Maria, het tafelgebed en de gebruiken van volksvroomheid. Met volledig respect voor de vrijheid van de kinderen Gods heeft de kerk aan de gelovigen bepaalde vrome gebruiken voorgehouden, die zij met bijzondere zorg en aandrang blijft aanbevelen. Daaronder met name de rozenkrans. In aansluiting met onze voorgangers bevelen wij levendig het bidden van de rozenkrans in het gezin aan. Er bestaat geen twijfel aan dat deze krans van de heilige maagd Maria beschouwd moet worden als een van de meest uitstekende en werkdadige gemeenschappelijke gebeden, waartoe het christelijk gezin wordt uitgenodigd. Wij willen inderdaad graag denken en levendig wensen dat, wanneer het bijeen zijn in het gezin ogenblik van gebed wordt, de rozenkrans vaak de geliefde uitdrukking ervan is. Zo vormt de echte Maria-devotie, die zich uitdrukt in nauwe vereniging met en edelmoedig volgen van de geestelijke houdingen van de Allerheiligste Maagd, het meest voortreffelijke instrument om de liefdesgemeenschap van het gezin te bevorderen en de huwelijks- en gezinsspiritualiteit te ontwikkelen. Want zij, de moeder van Christus en van de kerk, is op bijzondere wijze ook de moeder van de christelijke gezinnen van de huiskerken. Gebed en leven. Men mag nooit vergeten dat het gebed als zodanig en in diepste wezen een fundamenteel en noodzakelijk onderdeel is van het christelijke leven. Het behoort zelfs tot ons hele mens zijn. Het is de eerste uitdrukking van het innerlijke wezen van de mens, de eerste voorwaarde van de waarachtige vrijheid van geest. Daarom betekent het gebed absoluut niet een vlucht voor de dagelijkse verplichtingen, maar vormt het een sterkere aansporing voor het christelijk gezin om al zijn taken als eerste en fundamentele cel van de mensengemeenschap op zich te nemen en volledig te vervullen. Daarom staat de daadwerkelijke deelname aan het leven en de zending van de kerk in de wereld in verhouding tot de trouw en de liefde voor het gebed, waardoor het christelijk gezin zich verenigt met de vruchtbare wijnstok die Christus de Heer is. Uit de vitale vereniging met Christus, gevoed door de heilige liturgie, de offeranden van zichzelf en het gebed, vloeit ook de vruchtbaarheid van het christelijk gezin voort in zijn specifieke dienstbaarheid aan de menselijke ontwikkeling die uit zichzelf leidt tot de omvorming van de wereld. Artikel 3. Het christelijk gezin, gemeenschap in dienst van de mens. Het nieuwe gebod van de liefde. De kerk, profetisch, priesterlijk, koninklijk volk, heeft de zending alle mensen ertoe te brengen in geloof het woord van God te aanvaarden en het te vieren en ervan te getuigen in de sacramenten en het gebed en het tenslotte zichtbaar te maken in het concrete leven volgens de gave en het nieuwe gebod van de liefde. Het christelijke gezin vindt zijn wet niet in een geschreven wetboek, maar in het persoonlijk handelen van de Heilige Geest dat de christen bezielt en leidt. Dus in de wet van de Geest die leven geeft in Christus Jezus, zoals we horen weer klinken in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, respectievelijk hoofdstuk 8 vers 2. Of in hoofdstuk 5 vers 5 klinkt het: Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Dit moet evenzeer gezegd worden van de gehuwden en het christelijke gezin. Hun gids en norm is de geest van Jezus, die in hun harten is uitgestort in de viering van het sacrament van het huwelijk. Als vervolg op het doopsel in water en geest, houdt het huwelijk opnieuw de evangelische wet van de liefde voor, en met de gave van de geest grift het deze wet dieper in het hart van de christelijke echtgenoten. Hun liefde, gezuiverd en verlost, is vrucht van de geest die werkt in het hart van de gelovigen en zich tegelijkertijd opwerpt als het fundamentele gebod van een zedelijk leven dat geëist wordt van hun verantwoordelijke vrijheid. Zo wordt het christelijke gezin bezield en geleid door de nieuwe wet van de geest en in nauwe vereniging met de kerk het koninklijke volk ertoe gebracht zijn dienst van liefde voor God en voor de broeders in het leven uit te drukken. Zoals Christus zijn koninklijke macht uitoefent door zich in dienst van de mensen te stellen, zo vindt de christen de ware zin van zijn deelneming aan de koninklijke waardigheid van zijn Heer door te delen in zijn geest en houding van dienstbaarheid ten opzichte van de mens. Deze macht heeft Christus aan zijn leerlingen meegedeeld om ook de koninklijke vrijheid te verwerven en om door zelfonthechting en heilig leven het rijk van de zonde in eigen schoot te overwinnen. Zo klinkt het in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, vers 12. Meer nog, om Christus ook in de anderen te dienen en aldus door nederigheid en geduld hun broeders terug te brengen naar de koning. Hem dienen is pas waarlijk heersen. De Heer wil immers zijn rijk ook door de leken gelovigen uitbreiden, zijn rijk namelijk van waarheid en leven, heiligheid en genade, gerechtigheid, liefde en vrede. In dit rijk zal het schepsel zelf bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en ingaan in de glorievolle vrijheid van de kinderen van God. Opnieuw een passage uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 21. En de volledige passage is terug te vinden in punt 36 van Lumen Gentium. In iedere broeder het beeld van God ontdekken. Bezield en gesteund door het nieuwe gebod van de liefde, houdt het christelijke gezin in de praktijk van het leven de gastvrijheid, eerbied en dienstbaarheid in stand jegens iedere mens, die het steeds aanvaardt in zijn waardigheid van persoon en van kind van God. Dit moet vooral gebeuren binnen en ten gunste van het echtpaar en het gezin, door middel van de dagelijkse inzet voor de bevordering van een echte gemeenschap van personen. Gegrondvest op en gevoed uit het innerlijk liefdesverkeer. Dit moet zich verder ontplooien binnen de wijdere kring van de kerkelijke gemeenschap waarin het christelijk gezin is opgenomen. Dankzij de liefde van het gezin kan en moet de kerk meer het karakter aannemen van een huisgezin, door zich een meer menselijke en broederlijke stijl in de onderlinge relaties eigen te maken. De liefde gaat echter verder dan de eigen geloofsbroeders, want iedere mens is mijn broeder, in iedereen, vooral in de arme, de zwakke, de lijdende, de onrechtvaardig behandelde, weet de liefde het gelaat van Christus te ontdekken. En een broeder die bemind en gediend moet worden. Opdat de dienst aan de mens door het gezin in evangelische stijl kan worden vervuld, zal het nodig zijn met ijver te verwerkelijken wat het Tweede Vaticaans Concilie inprent, en dat te horen is in punt 8 van Apostolicam Actuositatem. Deze beoefening van de naastenliefde mag geen enkele uitzondering kennen en mag ook niet de schijn daarvan wekken. Daartoe dient men in zijn naaste het beeld van God te zien, naar wie hij is geschapen, en Christus de Heer, aan wie wij in werkelijkheid aanbieden wat wij de hulpbehoevende geven. Terwijl het christelijke gezin in de liefde de kerk opbouwt, stelt het zich in dienst van de mens en van de wereld, door waarlijk die menselijke ontwikkeling tot stand te brengen, waarvan de inhoud is samengevat in de boodschap van de synode aan de gezinnen. Citaat: een andere taak van het gezin is de taak de mensen te vormen tot de liefde en de liefde in praktijk te brengen in alle relaties met anderen, zodat het zich niet opsluit in zichzelf, maar open blijft naar de gemeenschap, bewogen door zin voor rechtvaardigheid en eerbied voor de anderen, als ook door de plicht van de eigen verantwoordelijkheid jegens de hele samenleving. Einde citaat. En zo zijn ook wij aan het einde gekomen van dit derde artikel van het vierde hoofdstuk van de post-synodale apostolische exhortatie Familiaris Consortio, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 22 november 1981, over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd. Een volgende keer beginnen we met het vierde, tevens laatste deel, alvorens we tot een besluit zullen komen. Het vierde deel heet de gezinspastoraal, fasen, structuren, werkers en situaties. En dat valt dus uiteen in vier hoofdstukken. Dat is voor een volgende uitzending van De Kerk Spreekt. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.